Theo Nederland houdt ook van koeien in de wei, maar niet van die verplichting. Zometeen een debat. De verontwaardiging over het inreisverbod dat president Trump instelde voor mensen uit 7 islamitische landen is selectief, vindt commentator Esther Voet. Dat gaat ze zo onderbouwen. En er wordt steeds vaker om een verklaring omtrent het gedrag gevraagd, blijkt vandaag uit cijfers. Klinkt goed, maar zo'n verklaring staat voor veel mensen een tweede kans in de weg. Een van hen is Cliff Pinas, hier aan tafel. Straks zijn verhaal en dat van advocaat Elina Kurtovic. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat koeien in de wei en niet in de stal horen? Praat dan mee op Twitter en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl.
Koeien op zaterdagmiddag, bedaard in de wei. Koeien, een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij.
Ja, Hollandser krijg je het niet. Groene weilanden met van die mooie, traag kauwende zwart-witte koeien erin. Maar is het u ook opgevallen dat die weilanden steeds vaker leeg staan en dat die leuke, traag kauwende koeien in die grote stal naast dat weiland staan? Bij ons te gast is Rick Grashoff van GroenLinks en Kees Romeijn van LTO Nederland. Goedenavond allebei.
Ja, goedenavond.
Meneer Grashoff, maandag komt u met een initiatiefnota dat die koeien weer de wei in moeten. Is het zo erg gesteld met de koeien nu?
Initiatiefnota trouwens met SP en D66 samen. Dus met een heel brede vertegenwoordiging uit de Kamer. En daar gaan we er maandag over spreken, inderdaad. Ja, het gaat daarmee slecht met die weidegang. Het gaat steeds verder achteruit. In 2001 stond nog 90% van de koeien buiten. Ja. Nu nog maar krap 63%. En de verwachting is bij ongewijzigd beleid door de Universiteit Wageningen dat het gaat dalen naar 57 in 2020. En dan nog verder gaat dalen. Ja, dat willen we niet.
Ja, over een tijdje staat de helft nog maar buiten. En u vindt het gewoon prachtig om die koeien buiten te zien? Of wat beweegt u?
Het prachtig om de koeien buiten te zien. Maar als dat het enige was, dan zou je kunnen zeggen koeien in de wei is goed voor de mens. Dat mag trouwens ook zeker een rol spelen.
Omdat wij er graag naar kijken.
Dat we een zekere nostalgie hebben bij de koe in de wei. Maar het is voor de koe zelf ook veel beter. Het is voor het milieu beter en gek genoeg eigenlijk ook voor de economie van de melkveehouder.
Oh, nou ja, daar komen we zo verder over te spreken. Meneer Romeijn, herkent u het beeld dat er steeds meer koeien in de stal staan in plaats van in de wei?
Het klopt wat de heer Grashoff zegt. Dat er gaat, doet hij ook zijn naam wat eer aan.
Daar kan hij niks aan doen
in deze discussie. En wat klopt, sinds 2000 liepen er inderdaad relatief veel meer koeien buiten. Daarna is het afgenomen. Dat was voor de reden voor de sector zelf om in 2012 het net op te trekken. En zeg wel, koeien in de wei is ook voor de sector zelf van wezenlijk belang. We zien vandaag dat het ook in steeds grotere mate een onderdeel geworden is van ons markt- en verdienmodel. Hè. Je kunt bijna in elke supermarkt weidemelk en weidekaas kopen.
En weidemelk en weidekaas, dat is melk en kaas van koeien die buiten hebben gelopen.
Die buiten hebben gelopen en daarmee draagt ook de consument zelf haar steentje bij om de koe in de wei te houden.
Want die melk en kaas is duurder.
Klopt, zeg maar. En daar zit het natuurlijk wel een beetje vast. Als je dat optelsom maakt voor een individuele melkveehouder, dan kom je toch al gemiddeld een beetje op de €14.000 extra aan inkomsten uit.
Als die hem buiten laat lopen?
Aan melkgeld. En als je dat voor heel de sector optelt, dan draagt de sector vandaag zelf zo'n beetje €175 miljoen bij, zeg maar. Wat ze aan weidepremie uitkeren aan boeren om hun koeien buiten te weiden als een extra inkomst.
En maar dat zou ook nog meer buiten gaan lopen. Dus ook alle koeien erbuiten doen.
En dat zien we dus ook, zeg maar. Want in onze omliggende landen zien we juist inderdaad dat weidegang behoorlijk achteruit gegaan is. In Denemarken is het zelfs al onder de 50% gekomen. Was voor ons inderdaad juist die reden om dat initiatief te starten. Houd ook de koe in de wei en een convenant te maken met overigens 73 partijen. Waar ook bijvoorbeeld de overheid de partijen.
Dat lijkt me erg. Een convenant met 73 partijen. Je zal die gesprekken moeten leiden.
Oh, dat is weer het mooie van
de partij.
Dat is zeg maar, als je 73 koeien in de stal oplopen, hebben ze dan ook allemaal een ambassadeur om hem buiten te krijgen.
Daar word je gek van, maar dat terzijde.
Te houden. Zeg maar. Ja. Dus dat valt ook nog wel.
Maar u zegt eigenlijk willen wij het ook.
Nee, maar dat is terecht, hè. Boeren, wij zijn een voorstander van weidegang, maar wij zijn tegen een verplichting. En ik vind een verplichting niet meer van deze tijd. En dan haal je dat verdienmodel, want als het verplicht wordt, dan zie ik dat die extra inkomsten uit de markt.
Ja, die vallen dan weg. Ja, meneer Grashoff.
En ik zie meneer Grashoff nog geen €175 miljoen op tafel liggen omdat met name voor een grote groep misschien juist de wat kleinere bedrijven te compenseren.
Ja, meneer Grashoff, mogen we even in uw binnenzak kijken?
Ja hoor.
Zit er 175 miljoen in?
Nee, zeker niet, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Oh, waarom niet?
Omdat ik denk dat dat prima ook op dezezelfde manier op te brengen valt. En even, nog even terugkomt wat daarover gezegd wordt. In 2012 is inderdaad dat convenant getekend. Dat was de bedoeling om vanaf dat moment de teruggang en weidegang te keren. Ja. Dat is gewoon niet gebeurd. Het is niet gebeurd, het is gewoon fors verder gezakt. En ook het afgelopen jaar, van 2014, 2015, de cijfers...
Rick, gebruik je cijfers van 2015, hè? Ja, zo maar. De sector zelf heeft cijfers van 2016 al.
Teruggevallen naar 62,6%. Gewoon de CBS-cijfers. Ja. En het is niet toegenomen.
Oké, maar hoe gaat u het verplichten?
Ja. Als je het gaat verplichten, zeg je eigenlijk met zoveel woorden van... het is heel simpel, je moet je koeien minstens 120 dagen per jaar... 6 uur per dag gemiddeld zo buiten zetten. Dat is een hele bescheiden norm.
Krijgen we dan een koeieninspectie of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Die gegevens zijn er nu ook al. Want anders kon je ook geen weidemelk verkopen in de winkel.
Ja, maar dat controleert de sector zelf vandaag. Hè?
Prima, en die cijfers kunnen gewoon ook benut worden daarvoor. En die getallen, dus die controle is wat dat betreft zeer eenvoudig ten opzichte van tal van andere zaken die in de agrarische sector gecontroleerd moeten worden.
Dat is wat u zegt, dat kan je ook controleren.
Niet. Dat kan echt LTO ook niet als een serieus argument naar voren brengen.
Maar dan even het andere argument dat meneer Romeijn net gebruikte. Die zei van ja, we krijgen nu gewoon extra geld voor die koeien die buiten lopen. Als ze allemaal naar buiten lopen, krijg je dat natuurlijk niet meer.
Onder druk van dezelfde beweging die wij voorstaan, is er uiteindelijk een convenant gekomen en heeft gezegd van ja, daar moet inderdaad een premie op komen. Dat is hartstikke goed. Ik ben daar blij mee dat dat gebeurd is. Premie is zelfs ietsjes opgehoogd, maar we moeten wel vaststellen dat het niet leidt tot datgene wat ze met elkaar wilden. Namelijk echt het keren van het teruggaande weidegang en het zorgen dat al die koeien weer in de
weidegang
gaan.
Nee, dat snap ik. Maar
ook als je naar de wetenschappers kijkt die het kijken bij ongewijzigd beleid, daalt het in plaats van stijgt het.
Okay. Maar juist als je dat vergelijkt met de landen om ons heen, hè, en we zien Denemarken wel eens een beetje wat voorland, dan constateer ik dat we juist in Nederland, in een onstuimige periode ook van de melkveehouderij, juist ingeslaagd zijn om relatief veel meer koeien buiten te houden dan in ons omliggende. En ik denk dat we daar ook trots op mogen zijn.
Echt,
als boer, zeg maar.
Als u door elkaar praat, kunnen we u allebei niet verstaan. En meneer Romeijn mag zijn zin afmaken en dan meneer Grashof.
Ja, zeker als je ook gewoon alle eerlijkheid vanuit de koe vandaan denkt, zeg maar. Ik zeg wel, het is maar goed dat koeien niet mogen stemmen. Je zou maar iets verplicht moeten worden. Hè. Verplicht naar buiten in weer en wind, zeg maar. Maar... En iemand komt controleren. En laat die keuze nu aan de boer over. Okay. Wat past in zijn bedrijfssysteem, zeg maar. We zien dat het werkt vandaag.
Ik zei dat u een zin af mocht maken. Niet dat u een hele toespraak mag houden.
Ja,
meneer Grashof, even het argument. In de omringende landen loopt het nog veel harder terug.
Ja, daar was het al lager. Maar we moeten gewoon vaststellen dat Nederland diezelfde kant op gaat. En dat LTO dat niet keert en dat het heel veel mooie woorden zijn, maar als het erop neerkomt, komt het uiteindelijk neer. We willen gewoon geen verplichting. We stellen overal verplichtingen aan. Je moet ook een achterlichtje op je fiets hebben. Het is niet meer dan normaal. Het is vanuit het welzijn van de koe goed,
we
vanuit milieu
ook niet
goed.
Verplicht dat je moet
dus er is geen enkel probleem. Er zijn allerlei voorschriften, ook aan stallen. Dat kan je prima regelen met elkaar. Het is gewoon in ons aller voordeel.
Ik vroeg nog zojuist naar de financiële gevolgen voor die boeren die dat geld, extra geld nu krijgen. Dat gaat om €14.000 per boer. Even naar meneer Grashof. Hoe gaat u dat voor die boer compenseren? Want dat is wel een probleem voor veel boeren.
De eerstkomende jaren blijft dat systeem natuurlijk gewoon in stand. Je voert geen wet in die van het een op het andere moment alles regelt en invoert. Dat zal altijd overgangstermijnen kunnen kennen. Dus dat betekent dat de eerstkomende jaren het marktmodel weidemelk sowieso nog blijft bestaan. En dan ontwikkelt zich weer, want je trekt eigenlijk een minimumnorm, een hele lage minimumnorm. Dus je kunt ook uitstekend met boeren die graag weidemelk als product weer in de markt willen zetten, ga je op een iets hogere norm zitten. Dat is ook precies wat we met elkaar altijd zien bij dit soort zaken. Als je een wettelijke minimumnorm legt, dan komen er hele goede verdienmodellen.
Dus dat is een geleidelijke overgang.
Minimumnorm, en dat is een geleidelijke overgang.
Ik wil even naar Esther. Esther, jij hebt vroeger koeien gemolken, heb ik me laten vertellen.
Ja. Ik woonde tegenover de boer. Echt ook. Boerman Smit. Ik ben ontzettend opgegroeid in de klei.
En wat vind jij? Moeten ze verplicht naar buiten?
Ik ben bereid er wel 50 cent extra voor te betalen. Ik meen het serieus. Nou drink ik niet zoveel melk.
Okay.
Maar ik ben erg voor de koe in de wei. Ik denk ook dat koeien gewoon in de wei horen. Buiten het pittoreske plaatje denken. Wat ik niet begrijp is waarom Partij voor de Dieren niet mee is gegaan in dit voorstel.
Oh, weet u dat, meneer Grashof?
Oh, die zijn hier absoluut voor.
Oh, maar die zijn niet gevraagd om mee te tekenen voor. Of zo.
En uiteindelijk moeten we in de Kamer natuurlijk ook een meerderheid halen.
Ja, ziet het daaruit?
Dat is nog zeer de vraag.
Wordt spannend, hè, denk ik.
Nou ja, Partij van de Arbeid is nog de vraag. Sommige andere partijen ook nog even de vraag. Dus inderdaad, het is echt nog even kwetsbaar of we er een meerderheid voor kunnen halen. Maar nogmaals, ook dat financiële aspect, nee. Die weidemelk blijft gewoon bestaan.
Oké, meneer Romein.
De consument ik heb een heel simpel statement om hiervoor te betalen.
Meneer Grasshoff, als u nogmaals zegt, dan denk ik, oh, dat hebben we al gehad. Dan ga ik gauw naar de ander. Meneer Romein?
Ik heb een heel simpel statement. Ik vind eigenlijk iets wat je in Nederland niet mag produceren, zou je ook niet in een supermarkt mogen verkopen. Zeg maar, hè?
Dus als u bedoelt melk van een koe uit de stal?
Oftewel, als we in Nederland verplicht weidegang hebben, vind je ook alleen nog maar weidemelk, zeg maar, in het winkelschap. En waarom zou je als retailer daar extra voor betalen als het alleen maar te verkrijgen is?
Als dat het enige is. Maar nog even nu, waarom doet u zo moeilijk? Waarom doet u zo moeilijk? Even los van
het financiële... Oh, dan ben ik heel moeilijk, zeg maar.
Los van dat financiële aspect. Waarom bent u tegen?
Nou, ik vind dat financiële aspect wel van degelijk belang, wat helemaal onderbelicht is in de nota. Het is heel makkelijk om zeker een paar weken voor de verkiezingen zoiets te gaan brengen, hè, zeg maar. Waarvan je tevoren weet dat het ook een behoorlijke verdeeldheid is in de Kamer. Hè. Ja. Dus dat vind ik...
Maar los daarvan?
Ik ben niet, nogmaals, de melkveehouderijsector, heel de zuivelsector, zo gek zijn, zeg maar, als ze het image wat de weidende koe met zich meebrengt zou laten gaan. Ja. Dat is helemaal geen enkele discussie.
Hebben alle boeren nog wel een weiland? Kan iedereen zijn koeien naar buiten
doen? Dat is op zich een terecht punt. Een behoorlijk percentage heeft... Ik zal een aardig voorbeeld geven van mijn eigen bedrijf. Wij hebben een gedeelte van onze grond aan de andere kant van de weg liggen. Vroeger gingen we met onze koeien gewoon over de weg. Dat ging in principe, het was ook een boerenweg. Ja. Maar tegenwoordig, als je op de weg zet, zeg maar, dan wordt hij er bijna afgereden. Dus we kunnen ook niet meer. Het is niet meer van. Kom je een keer kijken in de Alblasse Waard. Zeg maar het is niet meer van deze. Dat is niet meer. Dus een behoorlijk percentage hebben onvoldoende grond rond hun boerderij.
Okay, dus
om überhaupt weidegang. En anders leidt het tot een soort zandbak. En daar zitten we ook niet op te wachten.
Het wordt lastig. U bent wel bereid om het meer te gaan doen, maar verplicht bent u ook.
We doen het al meer zelfs, zeg maar. Hè?
Ja, nee,
de discussie is of het voldoende meer is.
Die getallen hebben we net wel gehad. Oké. Okay. Nou, meneer Grasshoff, sterkte de maandag de initiatiefnota?
Ja, maandag de initiatiefnota. En nog maar in de laatste opmerking, het aantal megastallen in Nederland voor koeien is vertienvoudigd de laatste jaren. Ja. Dat zijn de echte cijfers.
We gaan negen megastallen doen weer een andere keer. Hartelijk dank, meneer Grasshoff en meneer Romein. Meneer Romein, dank u wel. Fijn dat u er was. Dag.
Wat is het woord mega?
Dit is de dag waarop koning Willem-Alexander en koningin Maxima precies 15 jaar getrouwd zijn. Weet u het nog? Op 2-2-2002 in een nieuwe kerk in Amsterdam gaf het stel elkaar het jawoord. En miljoenen mensen vierden het mee.
Willem-Alexander, wil je deze ring doen aan de hand van Maxima? Als teken van uw liefde en trouw. Maxima, wilt u deze ring doen aan de hand van Willem-Alexander? Als teken van uw liefde en trouw.
Dit was de dag dat bioloog Freek Vonk vanuit een ziekenhuisbed een foto van zijn arm liet zien, met erop een deel van een indrukwekkende haaienbeet. Normaal gesproken zou de rifhaai niet gevaarlijk moeten zijn, maar dit exemplaar vergiste zich en bezorgde Vonk een narcose van 3 uur en 100 hechtingen. Eerder ging het bij de witte haai wel goed.
Grote bek, vol met vlijmscherpe tanden. Tot 4 centimeter lang. Gekarteld, net als de cirkelzaag van je vader. Maar ze zijn ook heel mysterieus. Soms zie je er tientallen in de buurt. En de volgende dag zijn ze allemaal weg.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop de Tweede Kamer met premier Rutte debatteerde over het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump instelde voor inwoners van 7 islamitische landen. Het is gewoon discriminatie, zei premier Rutte vanmiddag. Als je groepen uitsluit, dan kun je niet anders concluderen. Commentator is vandaag Esther Voet, u hoort haar al. Esther, wat is je stelling?
De verontwaardiging over dat inreisverbod van Trump is behoorlijk selectief.
Oké, okay, waarom?
Allereerst wil ik stellen dat ik beslist geen fan ben van Donald Trump.
Nee, je zou niet omgestemd hebben, heb je al eerder verteld.
Nee, okay. Zeker niet. En de eerste aanloop kun je ook al je vraagtekens stellen hoe dat verder gaat. Maar dit is een in principe tijdelijke regeling. We hebben vergelijkbare, weliswaar iets anders, maar vergelijkbare regelingen gezien onder Obama en onder Clinton.
Obama heeft 1 keer mensen uit Irak gewijzigd, maar toen was er wel een concrete aanleiding voor, hè?
Ja, maar ja, kijk, Trump doet aan de andere kant niet Saoedi-Arabië en Egypte onder meer.
Omdat hij daar zaken mee doet.
En daar gebeurt natuurlijk uit Saoedi-Arabië, die jongens van 9-11, die kwamen in Al-Qaeda. Hè?
Dus is het raar om deze 7 islamitische landen te nemen, zou je zeggen. Het lijkt willekeurig.
Ja, en ik denk toch dat hij daar bepaalde redenen voor heeft. Even buiten dat daar dus inderdaad veel op valt af te dingen, vind ik de verontwaardiging zo echt selectief.
Want?
Nou, iedereen loopt hier nu tegen de hoop. Maar er zijn natuurlijk veel ernstige dingen aan de gang. En er zijn ook dingen al veel langer aan de gang waar niemand zich druk over maakt. Ik bedoel, als we het even over mensen met mijn achtergrond hebben, Israëli's, die mogen al sinds de jaren 70 niet Arabische landen in. En het is zelfs zo dat ik een keertje op vakantie wilde naar Thailand, moest overstappen in Jordanië, nog voordat het vredesakkoord met Jordanië werd gesloten. En ik kon mooi een andere reis boeken, want ik had een stempel van Israël in mijn paspoort staan.
Maar ga je nou de waarde van Amerika vergelijken met de waarden van een willekeurig land waar jij dan niet mag landen?
Nou kijk, dat vind ik ook zoiets. Aan de ene kant mogen we dus niet die landen meten naar westerse maatstaven.
Mag mij wel, hoor.
En aan de andere kant discrimineren we dan wel. Dat vind ik een
We zouden net zo boos moeten zijn op die landen die Israëli's weigeren. Is dat wat je betoogt? Of zeg je van, laat Trump zijn gang gaan?
Dat niet. Nou, Trump zijn gang, je moet hem wel degelijk, moet je hem goed monitoren. Maar ik vind de massahysterie zo te frappant.
Maar er waren maar 2000 mensen, toch?
Ja, dat is wel waar. Maar weet je wat mijn punt ook een beetje is? Ik merk dat kijk nou even bijvoorbeeld naar de akkoorden, hè, die Trump nu opzegt. Ja. Hij zegt nu het Trans-Pacific Partnership op.
TPP.
Dat is de tegenhanger van TTIP.
Ja, het is niet TTIP zelf.
Nee, het is niet TTIP zelf, maar iedereen weet dat zit er wel aan te komen. Nou, er zijn er hele groepen aan de linkerkant van de samenleving geweest die daar enorm tegen tekeer zijn gegaan. Nu hoor je ze niet meer en dat TPP, dat is wel goed dat het wordt opgezegd, maar om de verkeerde redenen. Dus we zijn toch tegen Trump.
Ja.
Ik bedoel, dan zo trek je alles wel die kant op. Wat ook een punt is waar ik me erg aan stoor, is dat er bijvoorbeeld in de wereld op dit moment enorme kwalijke dingen gaande zijn. Ik weet niet of je het gelezen hebt over Jemen, maar daar werd vandaag van duidelijk dat er 500.000 kinderen waarschijnlijk gaan sterven aan de hongersnood.
Ja.
En ik denk dat we daar eens eventjes tegen de hoop zouden moeten lopen. Daar hoor je niemand over.
Jij zegt, we focussen ons allemaal enorm op Trump. En dat vind je ten onrechte.
Ja, we focussen ons op hele specifieke problemen die vooral, mag ik het zeggen, vanuit partijen in het linkerpolitieke spectrum worden weggezet.
Hij is wel de leider van het Vrije Westen.
Hij is ook nog een keer democratisch gekozen,
zeker,
hoor.
Zeker.
He, en dan wordt men gezegd, dit doet hij tegen Mexicanen. Men vergeet dat 20% van de Latijns-Amerikaanse Amerikanen voor Trump hebben gestemd.
Ja. Nee, dat snap ik allemaal. Maar tegelijkertijd zeg je wel, ik ben ook tegen dat inreisverbod.
In principe wel, ja. Maar ik denk dat je de hysterie die er nu omheen komt, dat je er alles en nog wat bij trekt om maar te zeggen, het is allemaal fout. Ik denk dat je daar dus echt fout gaat.
Nee, je
en
moet
ik
precies vind kijken, ook, zeg je, naar wat hij doet. En als hij echt dingen fout doet, moet je er wat van zeggen. Maar niet alles is op voorhand fout.
Natuurlijk. En dan denk ik ook van, ja jongens, kijk eventjes niet naar, we zitten bij de EO, splinters en balken.
Ja, oké. Okay. Maar even nog van mijn beeld. Zeg jij van, we moeten ook demonstraties organiseren tegen die landen die Israëli's weigeren? Of zeg je van,
Een ding waar wij al, waar Joden en Israëli's al, nou nu meer dan 40 jaar mee kampen.
Ja.
We hebben kort geleden nog een paar van dat soort casi gehad hier in Nederland. Hè, met een Vitesse voetballer van Israëlische afkomst.
Van Iran, die handbaks.
Ja, enzovoorts. Die mocht dan niet de Verenigde Arabische Emiraten in. Maar wat ik ook vind, is dat er worden gewoon appels en peren vergeleken met elkaar. En dat gaat gewoon heel erg ver. Ik zou om iets meer nuance willen vragen.
Je pleidooi is gehoord. Dankjewel. Dit is de dag waarop tientallen taxichauffeurs bij Schiphol protesteren tegen de taxi-ronselaars die ervan beticht worden dat ze vaak op agressieve wijze klanten wegtrekken bij de normale chauffeurs. Ondanks aangekondigde maatregelen van de gemeente worden de ronselaars niet beboet. En dat zit de taxichauffeurs die wel hebben betaald voor een aparte vergunning niet lekker.
En andere mensen, 100 mensen, komen gewoon pakken die klanten en makkelijk meenemen brood verdienen. En wij blijven zonder, kan niet onze inkomen zo laag komen 2 jaar dat wij zijn failliet. En wij kunnen niet meer betalen voor niks. Wij kunnen niet brood voor onze familie, voor onze kinderen.
Het is de dag waarop het fietsavontuur van Jong-Goo Lee toch nog goed kwam. De Zuid-Koreaan is zo'n enorme fan van de voetbalclub Liverpool dat hij er een fietstocht van 235 dagen voor over had om zijn team in het echt te zien. Na 16.093 kilometer fietsen kwam hij aan bij het stadion. Helemaal uitgeput, maar blij en nerveus.
I finished my journey, so I don't need any cycling more. So I'm really happy and awesome. I had to start the other things, so a little bit nervous as well.
Een belangrijk detail was hij wel vergeten, de kaartjes. En dus moest hij in de pub kijken. Maar toen de club dat hoorde, kreeg hij alsnog kaartjes voor een volgende wedstrijd. Plus een rondleiding door het stadion. Werkgevers, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties vragen steeds vaker een verklaring van goed gedrag, blijkt uit recent onderzoek. Vorig jaar vroegen bijna 1 miljoen mensen zo'n document aan. En dat is geen goede zaak, vindt advocaat Elina Kurtovits. Goedenavond, hartelijk welkom. Ook welkom Cliff Pinas.
Goeiedag.
En CDA-Kamerlid Madeleine van Torburg, die aan de telefoon meeluistert. Mevrouw Kurtovits, u heeft inmiddels honderden zaken gedaan van mensen die zo'n VOG niet krijgen. Wat is er precies aan de hand wat u betreft? Wat gaat er mis?
Nou, wat gisteren door het ministerie naar buiten werd gebracht naar aanleiding van de onderzoeken is dat de verklaring omtrent gedrag ook reïntegratie van ex-criminelen zou bevorderen.
Bevorderen?
Nou, bevorderen. Dat is volgens mij een beetje de wereld op zijn kop. Want het is bedoeld natuurlijk om ex-delictplegers buiten de deur te houden. Ja. Dus die stelling die lijkt mij nogal
discutabel.
Zeer discutabel.
Maar in de praktijk is het dus zo dat steeds meer werkgevers en verenigingen, als iemand daar solliciteert of vrijwilligerswerk doen, vragen om een VOG.
Ja.
Op zich kunnen daar nobele motieven voor zijn, dat je weet wie je in huis haalt, toch?
Ja, zeker.
Ja. Waar gaat het dan mis?
Nou, wat ook uit het onderzoek komt, door bureau Atheno uitgevoerd in opdracht van het ministerie, is dat er ook zeker van zelfselectie sprake is. En dat wordt ook als een preventief effect eigenlijk gezien. Dat mensen met een strafblad zichzelf uitsluiten van bepaalde banen of helemaal niet solliciteren als ze net bijvoorbeeld uit de gevangenis komen, omdat ze denken, ik maak toch geen kans. En hoe meer werkgevers en vrijwilligersorganisaties, want ja, vaak begin je met vrijwilligerswerk als je gaat reïntegreren. Je komt niet meteen aan de bak soms. Als je daar dan al weet, ik krijg geen volg, dan
houdt het al op, dan kan je niet verder. Ja. Naast u zit Cliff Pinas. U kunt geen VOG krijgen, heb ik me laten vertellen. De eerste vraag die u dan altijd krijgt is, waarom niet? Wat heeft u gedaan? Wilt u dat vertellen?
Ja, ik heb een geweldsdelict gepleegd, gevochten, en daarvoor krijg ik nu dus geen VOG.
En wanneer is dat geweest?
Dat was in 2012.
En u heeft daarvoor straf gehad en die heeft uitgezeten. Ja. En u probeert nu aan de bak te komen en het lukt gewoon niet, omdat u geen VOG kunt krijgen. En als u dan naar een werkgever stapt en dan zegt u van, ik heb geen VOG, maar ik ben echt een ander mens geworden. Wat zeggen ze dan?
Nou, het is gewoon beleid voor het bedrijf dat ze VOG aanvragen.
Ja, ja.
En ik val dus nu tussen wal en schip. Ja,
en hoe lang willen ze u niet aannemen? Hoe lang duurt het voordat u alsnog...
Eigenlijk, in principe duurt het gewoon 4 jaar voordat ik weer in aanmerking kom voor een VOG.
Oké, 4 jaar nadat je je straf hebt uitgezeten, kan je weer een VOG krijgen?
Ja.
Ja. Maar is dat dan niet vooral het probleem, mevrouw Kurtovits?
Nou, het probleem in dit geval, maar ik zie het ook bij veel andere cliënten, is dat de VOG is eigenlijk bedoeld voor werkgevers die zakelijk een beslissing willen nemen om met iemand in zee te gaan, om te kunnen kijken of iemand betrouwbaar is, of ze met die persoon in zee willen gaan. Maar eigenlijk is het nu meer de overheid die die beslissing maakt voor de werkgever. En tegenwoordig zie je dus steeds meer dat VOG wettelijk verplicht is, of dat het een soort beleid is van een organisatie waar ze eigenlijk niet van kunnen afwijken. En dan heeft die werkgever, zoals in het geval van Cliff Pinas, eigenlijk geen keuze. Want ze moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitswaarborgen om, voor keurmerken of wat dan ook in aanmerking te komen.
Ja. Je zou zeggen, je moet het veel specifieker maken als iemand... het gaat trouwens niet over zedendelinquenten dit, hè, trouwens. Misschien goed om even te zeggen, want die krijgen sowieso geen VOG.
Als ze in 1-op-1 relaties werken, wordt dat heel moeilijk.
Ja, dus daar hebben we het niet over. Dus het gaat om mensen zoals meneer Pinas die dan bijvoorbeeld een geweldsdelict hebben gepleegd. En komen die dan voor geen enkele baan eigenlijk meer in aanmerking in de praktijk?
Meneer Pinas? Nou, voor zo'n baan zoals een portier of een taxichauffeur kom je zeker niet in de baan.
Omdat daar het risico bestaat dat u weer geweld zou gebruiken? Is dat de gedachte?
Nou, het is meer van dat ze de bepaalde mensen willen beschermen. Ik werk nu met kwetsbare doelgroepen en dan willen ze zeg maar dat je echt een VOG gaat afleggen, omdat ze die kwetsbare doelgroepen willen beschermen.
Er zit een logische gedachte achter, zou je zeggen?
Er zit ook een logische gedachte achter. Ik ben ook niet tegen de VOG, maar ik heb meer van dat ik nu 4 jaar moet wachten, maar ik had liever gewild dat ze de individueel gaan bekijken en zeg maar na 2 jaar zeggen van oké, we geven die meneer een proef VOG of een voorwaardelijke VOG en als je dan nog de mis in gaat, dan trekken we terug.
Ja.
Maar nu heb je niks om op te staan.
Geen kans,
ik moet gewoon 4 jaar wachten en iedereen wordt gewoon over één kamp gescheerd en dat is meer mijn probleem.
Want
hij is eigenlijk een uitzondering, kun je wel zeggen, want reclassering, reïntegratieorganisaties, iedereen die met hem contact heeft gehad, hij heeft vrijwilligerswerk gedaan of doet hij nog, stages gelopen, opleiding afgerond. Iedereen is laaiend enthousiast.
Allemaal
over
goede
hem.
Referenties.
Ja, en dan gaat het natuurlijk heel ver. Want als die VOG wordt afgegeven, dan is de overheid daarvoor verantwoordelijk. En die zegt, dat moet de werkgever dan maar niet aanvragen. En de werkgever zegt, maar
de overheid vraagt het van mij.
Ik ben een zorginstelling en ik moet daar wel aan voldoen. Dus hij zit eigenlijk klem.
Aan de telefoon Kamerlid Madeleine van Torenburg van het CDA. Goedenavond.
Goedenavond.
Hoe lossen we dit op?
Nou, als ik dit allemaal zo hoor, wil ik het helemaal niet oplossen. Want ik denk dat het precies werkt zoals we bedoeld hadden.
Uh-oh.
Dat mensen die een geweldsdelict of een ander ernstig feit op hun naam hebben staan, in beginsel niet in aanmerking komen voor bepaalde beroepen waar met kwetsbare mensen wordt gewerkt. Dat is precies de bedoeling. Het is ook precies de bedoeling geweest dat bijvoorbeeld alle vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken gratis VOG konden krijgen. Mm. We hebben daar juist een enorme stimulans op gekregen. Als CDA hebben we dat voorgesteld. Het werkt gelukkig. Dus daadwerkelijk bij vrijwilligers worden steeds meer VOG's aangevraagd. Dus dat werkt perfect.
Ja.
Wat niet goed werkt, en dat is wel wat ik hoor, dat wij ook met de regering hadden afgesproken dat er heel kritisch zou worden gekeken naar mensen die echt daadwerkelijk aantoonbaar hun leven hebben gebeterd. Dat dan ook zou worden geluisterd en informatie zou worden ingewonnen bij de reclassering. En ik hoor een van de mensen in de uitzending zeggen dat juist in zijn geval daar geen aandacht voor is. En dat is dan een gemiste kans. Dus de hoofdregel vind ik nog steeds heel prima.
Ja.
Maar we hebben met elkaar afgesproken dat iemand in beroep kon bij de reclassering en dat diens advies zou worden meegewogen. En ik constateer dat dat heel weinig gebeurt.
Oké, mevrouw Koertenvliet, daar zit wel ruimte, zegt mevrouw van Torenburg. Je kan in beroep bij de reclassering. Dat is in het geval van meneer Pinas gebeurd.
Ja.
Maar kennelijk was dat niet voldoende.
Nee, ik denk dat dat dan in dit geval te maken heeft met dat het een kwetsbare doelgroep is en ze dus het risico niet willen nemen. Maar nogmaals,
als je portier bent bij een kroeg, is dat een kwetsbaar beroep? Kennelijk?
Blijkbaar wel.
Ja. Lijkt mij nou niet de meest kwetsbare doelgroep.
Ik heb het ook al wel vaker gezegd, maar als je voor alle functies een VOG aan kan vragen en de werkgever kan dat zelf beslissen, dan staat er niet altijd een maatschappelijk risico op het spel. En ik denk dat dat ook wel een van de nadelen is, dat iedereen dus voor plantsoenendienst, voor vuilnisman, voor schoonmaker, voor vakkenvuller, voor alle beroepen kun je zo'n VOG nodig hebben. En dat maakt het toch wel heel anders. En
u zegt het daar veel specifieker. Ja, mevrouw van Torenburg, ja?
Het werkt niet zo dat je die VOG per definitie niet krijgt. Daarom hebben we er juist een speciaal bureau ingezet bij het ministerie van Justitie, die toetst wat is je verleden geweest. En is dat nou een reden om deze specifieke functie niet te hebben? Je kunt er ook als werkgever een uitzondering op maken. Ik weet het nog, want ik was directeur van een jeugdgevangenis en heb expres ook een aantal jongeren aangenomen die normaal geen VOG zouden krijgen, maar juist omdat ik aan die kinderen wilde laten zien dat als je iets maakt van je leven, dat je dan weer wat kan bereiken.
Want dat mocht
dus
u doen.
Dat kan dat doen.
Precies, een werkgever mag in zo'n geval zeggen, ik neem dat risico of ik doe het toch.
Zeker. Ja. Zeker als iemand daar open over is en je wil juist een bepaalde doelgroep om ook een voorbeeld te stellen aan een andere doelgroep, dan kan dat.
Ja.
Maar in beginsel wil je natuurlijk dat mensen niet gaan werken met andere kwetsbare mensen.
Ja.
Daar is het hele systeem op gericht.
Maar iemand,
en dat er veel meer VOG's zijn, is precies wat we wilden.
Ja, meneer Pinas is dan afhankelijk van een gevangenisdirecteur of een andere directeur zoals u. En daar zijn er misschien nog niet zoveel van.
Van een werkgever. En terecht, ik denk dat als een werkgever iemand in dienst neemt, dan moet hij zeker weten wie die in dienst heeft. En als hij geen verklaring krijgt waarom dat dan zo is, daar is een speciaal bureau voor. Dus in alle eerlijkheid,
okay,
ik ben blij dat het werkt zoals het nu blijkbaar werkt.
Nou, mevrouw Koertenvliet.
Mevrouw Torenburg zegt terecht dat dat in haar verleden is dat zij die functie heeft bekleed. Want ik zie dat daar meer een trend in zit dat werkgevers alle risico's willen uitsluiten en dus ook niet willen afwijken van een bepaald koepelbeleid.
Nee. Hè,
zoals nu dat alle sportorganisaties zo'n VOG nodig hebben. Wie moet je dan allemaal die VOG laten aanvragen? Ook de ouders die ook de ouders die de kinderen naar de wedstrijden rijden op zaterdag, dat gaat gewoon heel ver.
Tot nu toe niet het geval. Ik doe dat wel eens en ik heb geen volg. Meneer Pinas?
Ja, ik wou nog even aan toevoegen wat die mevrouw zegt. Bij mij, als ik naar mijn geval kijk, ik ben dus in 2012 veroordeeld.
Yeah.
En het is mij verteld dat ik in 2015 ben ik klaar met justitie en dan pas begint de teller te lopen. Dus 2013 en 14 en 15 was ik al buiten. Dus mijn tellen voor de VOG gaat pas lopen in 2015. Dat is wel mijn probleem.
Dus eigenlijk zeven jaar dat natuurlijk.
Zeven jaar, ja. Dat is meer waarvoor ik hier zit.
Mevrouw van Toornburg, heel kort. Kan dat niet korter?
Nee, ik denk dat het maatwerk moet worden geleverd. Als iemand een geweldsdelict op zijn naam heeft staan, moet het worden getoetst of we vinden dat hij met kwetsbare mensen mag werken. Daar kan de reclassering een kijkje bij nemen. Maar ik vind heel goed dat mensen worden beschermd die juist kwetsbaar zijn voor mensen die een zwaar delict hebben gepleegd.
We kunnen niks noemen, meneer Pinas. We krijgen mevrouw van Toornburg niet van dit standpunt af, hoor ik. Hartelijk dank, mevrouw van Toornburg. Meneer Pinas, dank voor uw komst. Mevrouw Koertenfiets, Rick Grashoff, Kees Romein en Esther Voet ook. Zometeen Kunststof, Petra Possel praat met jazzzangeres Greetje Kouwveld. Om 8 uur Bureau Buitenland en om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Heel graag, tot dan. Dag.
NPO Radio 1.